Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Deze maandag hebben wij hier aan tafel Sjoerd Moussou van het Algemeen Dagblad, Dennis Kranenburg en Harry van der Laan. Deze maandag werden we toch enigszins verrast door het nieuws dat Dick Advocaat en Cor Pot niet naar het wereldkampioenschap voetbal gaan als bondscoach en assistent van Curaçao. Hoe triest, Sjoerd.
Super triest. Je gaat dan een beetje vooruit denken, want is dit dan op een, wat is het vandaag, maandag?
Ja.
Op maandagochtend in februari opeens het einde van de carrière van Dick Advocaat. Dat zou toch wel heel erg sneu en tragisch zijn. Dus best wel een shock.
Ja, en een droom spat uiteen. Ja. En Cor Pot is solidair.
Ja, maar ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen. Er is een ziekte geconstateerd in de familie bij Dick.
Ja, zijn dochter.
En daardoor is de hele boel afgeblazen. En dat is daar kan je verder niks aan doen. Niemand kan daar wat aan doen. En het is heel treurig voor de familie de advocaat natuurlijk.
Ja, absoluut.
Nou, hij zag het echt, logisch natuurlijk, als een soort laatste kunstje. Het kwam ook in Amerika allemaal nog een keer samen. Hij heeft daar gespeeld. Het WK 94 heeft hij meegemaakt. Dus het leek een soort sprookjeseinde bijna te zijn.
Ja, terwijl op zichzelf was het al een sprookje natuurlijk, wat ze hebben gecreëerd. Door
zeker.
Maar ook heel Nederland leefde ook met hun mee natuurlijk, ja, natuurlijk. Naar het WK toe. Hè. Dat wordt nu ook anders toch wel een beetje. Ja. Maar oké, we gaan zien hoe zich dat dan gaat ontwikkelen.
Zonde. Heb jij last van Sterling koorts?
Nee. Ja, nee, maar je kan er eigenlijk geen oordeel over vellen natuurlijk. De man is niet fit, die moet opgetraind worden, weet ik het allemaal. Volgens mij heb je daar veel te weinig tijd voor naar wat er nog gedaan moet worden in de komende weken. Het is een beperkt aantal wedstrijden, dus ik denk dat het een grote mislukking gaat worden, maar je moet iemand even de kans geven.
Hij zegt eerst, ja. Ik kan er niet over oordelen,
maar hij maakt totaal geen fitte indruk, hè. Dat is duidelijk.
Even dan naar het begin. Hoe keken jullie naar wat het allemaal losmaakte, dat debuut? Het moment dat hij in de 61ste minuut inviel.
Ja, dat is natuurlijk vooral leuk. Het is een mooi verhaal. Het is een verhaal waardoor je toch op het puntje van je stoel gaat zitten van wat gaat er gebeuren. Ja. Dat had het publiek ook. Ik vond het ook erg grappig. Althans, in mijn beleving zat er ook een beetje ironie bij. Want hij speelde een paar hele simpele ballen terug. En
juichen.
Nog steeds ging iedereen juichen.
Ja, ja.
Volgens mij was dat ook wel met een knipoog. Dus dat vond ik erg goed. En verder viel het natuurlijk wel heel erg tegen. In de zin dat, kijk, je ziet ook meteen, en dat is niet meteen om het af te branden, maar hij moet het van zijn dynamiek en zijn snelheid en zijn versnelling natuurlijk hebben. Daar is hij altijd de type speler voor geweest. Je hebt ook oude spelers, bijvoorbeeld Laudrup die terugkwam of Guts of zo, dat zijn net iets andere types. Die kun je een beetje in een rol op het middenveld geven. En die kunnen zelfs een linie naar achteren. Maar dat gaat bij hem natuurlijk niet.
Nee. En hij is natuurlijk gehaald om die tweede plaats. Hè. Daar rijdt alles om op dit moment. We moeten tweede worden, hè, om die Champions League. Maar ik denk niet dat hij het verschil daarin gaat maken. Dus ook al zou dat lukken, denk ik niet dat dat aan hem gaat liggen. Maar dan dus gewoon omdat en de concurrentie het laat afweten en dat je zelf gewoon voldoende punten haalt. Maar niet, ik geloof er niks van dat hij het verschil gaat maken in die wedstrijd.
Maar zelfs als hij nou een spits zou zijn geweest, dat weet jij natuurlijk veel beter, dan kun je nog
dus
op een slimme manier.
Hij was geen spits.
Nee, ik dacht dat ook altijd. Een valse spits.
Nou ja, wat was je nou? Nummer 10 toch?
Ik speelde net als Sam Stein eigenlijk.
Een soort Gustil.
Aanvallende middenveld.
Ja, precies.
Ja, maar als je spits bent en op die leeftijd, dan kun je nog op een slimme manier, zoals Van Persie in zijn nadagen deed, kun je natuurlijk best belangrijk nog zijn. Maar als je het moet hebben van een bal en je moet er langs, dan wordt het natuurlijk wel moeilijk als je je snelheid kwijt bent.
En je hebt die explosiviteit niet meer, dan kan het problematisch worden. Speelde die wel langer dan verwacht?
Nee, ik moet zeggen, van tevoren heb je het dan over hoe lang zou die gaan spelen. Wij dachten ook 20, 30 minuutjes ongeveer. Het is ongeveer 30 minuten geworden. Maar ja, het is ook een beetje de uitvoering en de verwachting ligt natuurlijk ook gewoon best wel ver uit elkaar. Want je verwacht aan de ene kant van, dat is die topspeler van Welleer die wel eventjes 5 acties maakt en een hat-trick scoort in een kwartier. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet realistisch als hij 9 maanden lang geen wedstrijd heeft gespeeld en daarvoor ook niet in topvorm is geweest. Dus ik ben met Harry eens. Ik ben heel benieuwd wat hij in die resterende, wat is het, 10 wedstrijden, wat we van de kwaliteiten van Sterling, die ook echt wel heeft, moet je ook van de spelers die met hem trainen de afgelopen week, wat hij daarvan kan gaan laten zien.
Want die topspeler was hij in de laatste jaren bij Chelsea en ook het afgelopen seizoen bij Arsenal natuurlijk eigenlijk nauwelijks meer. Hè?
Nee, al een tijd niet meer. Niemand vond het eigenlijk ook raar dat hij daar op de bank belandde en uiteindelijk zelfs op de tribune. Want hij was natuurlijk weergaloos in zijn tijd bij City, bij Liverpool natuurlijk ook, toen hij heel jong was. Maar het was natuurlijk wel al op Premier League niveau een aflopende zaak. Nou hoeft dat nog niet zoveel te zeggen, want dan kan het nog steeds een topspeler zijn voor de Eredivisie. Ja, nogmaals, het type, Dat maakt het volgens mij zo moeilijk. Kijk, bij NAC hebben ze die Ayew gehaald. Die uit, dat is ook een 82-voudige international van Ghana.
Ja. Hij heeft nog niet gescoord trouwens.
Nee, maar op de schaal van NAC is dat ongeveer vergelijkbaar. Hè? Ja. Dus ook een grote naam in principe. Die jongen is 36. Maar die kan als spits, is hij wel handig. Is wel een aanspeelpunt. Ja. En die loopt ook niet 3 man voorbij meer. Maar die kun je wel aanspelen omdat hij gewoon het gochme heeft. Ja. Om nog van nut te zijn. En bij hem, bij Sterling, ja. Ik moet het nog zien.
Het is een momenten spelen natuurlijk. Dus ja, als je die momenten niet meer in huis hebt. Dan wordt het lastig zo als je aan de andere kant loopt met Hajj Moussa. Dat is ook een momentenspeler. En die levert regelmatig die momenten. Dus ja, daar is hij alleen maar voor ingehuurd. En ik vraag me af of dat gaat lukken.
Al met al zag trainer Robin van Persie dat het warme onthaal dat Sterling kreeg hem wel goed deed.
Ik weet zeker dat het hem dat heel goed deed. Dat is gewoon fantastisch. Als het hele stadion zo enthousiast is over jou. Dus dat heeft hij denk ik wel eerder meegemaakt ook. Alleen, het is wel heel erg bijzonder bij een nieuwe club. En dat alle supporters dan zo positief reageren. Dus dat was mooi. Ik vond hem ook goed invallen. Uit een aantal van die momenten dat hij dreiging had. Verdedigend zijn werk goed gedaan. En uiteindelijk nu al een half uur gespeeld. Na 1 goede trainingsweek. Dus heel positief. Hij voelt zich ook goed. Ik heb net even gesproken. En hij was heel blij. Hij had ook een mooie speech na afloop. Waarin hij iedereen bedankte. En ook onze supporters. Dus een en al positief. En nu weer stapje voor stapje doorbouwen. En dan nog fitter worden. En nog meer minuten.
Ja. Je zag hem wel aanwijzingen geven. Hij was wel gelijk met dat elftal bezig. En,
Er was één moment dat viel me wel op. Hij werd gecoacht dat hij een klein stukje terug moest komen. En toen zei hij van, nou, als we het nou juist zo neerzetten, dan kan ik eentje door. En dan ben ik juist wat meer meters naar voren. Dat vond ik wel, mooi om te zien dat hij juist niet denkt van, oké, dat doe ik. Maar ik geef die jongens juist een andere aanwijzing, zodat we juist sneller naar voren kunnen.
Sjoerd, je hebt trouwens altijd oog voor detail. Je bent een voetbalpurist. Hij deed een warming-up. Dit gaat nergens over hoor. Op hagelwitte voetbalschoenen, Sterling. Maar hij voetbalde er niet mee.
Nee, zo misschien iets met de sponsor gemaakt maken hebben gehad. Maar hij, geen idee. Maar ik moest nog wel. Jij zegt van dat hij iets naar voren speelde en weer ietsje terug. Maar het zal toch gebeuren dat die jongen van Telstar bij de laatste kant die bal erin schiet.
Dat hij net te laat was.
Want dat was wel natuurlijk zijn man.
Ja. Jawel, maar hij gaf net genoeg druk waardoor hij te gehaast inschoot. Want ik denk nou, gelukkig heeft hij net voldoende lucht om nog mee te lopen. Ja. Want als hij hem echt laat gaan, dan had het echt een 100% kans geweest. En nu was het een 70% kans.
Diezelfde Noslin die een paar minuten later wel een serieuze kopkans kreeg nog in blessuretijd. Die had er wel zomaar in kunnen gaan. Want Feyenoord won uiteindelijk voor de derde keer op rij met 1 doelpunt verschil. Eerste helft was best nog wel aardig, maar waar zaten we nou in de tweede helft?
Het was echt zo slecht. Dit was de slechtste wedstrijd van het seizoen met afstand. En er zijn niet iedereen is daarmee eens. Nee. Maar dit was. We speelden tegen. Ja, nee, maar toch.
Slechtste helft
speelt tegen Telstar. Hè? Die hebben. Die zou nu in de eerste divisie niet kampioen worden. Er zijn gewoon 4-5 clubs in de eerste divisie beter dan dit Telstar. Ze spelen zonder spits Telstar. Je had een jongen van Sparta hebben ze.
Heb je een PSV, Telstar, Ajax, Telstar
gezien?
Nee,
daar gaat niet om. Maar dat Telstar, dat is echt, dat stelt helemaal niets voor.
Ja, maar dat gaat er wel om. Dat is wat Sjoerd nu net zegt.
Dat zijn incidenten, dat is niet structureel. Ik heb het over structureel. Is Telstar gewoon een... Je gaat gewoon degraderen, samen met Heracles. Dat is al vrijwel zeker. Oh. Nou, dan heb je er nog, dan gaan ze nog om die derde plek gaan ze nog een beetje rommelen met een paar ploegen. En dat is het dan. Maar Telstar hoort daar niet meer bij. En daar speel je dan tegen in een volle kuip. Met 50.000 toeschouwers. Zak je in. Zo heb ik ook heel de wedstrijd gezien. Dat ze inzakken tegen Telstar. In plaats van dat je ze bij de strot grijpt. En gewoon met 5 goals verschil weer in zo'n pot.
Maar dat zag je de eerste helft toch wel bij tijd en tijd.
Ja, maar, het zijn allemaal halve kansen. Hè? Dus het zijn nooit mooie uitgespeelde kansen. Het is allemaal een moeilijke kopbal. Net nog een been. Je weet wel. De enige grote kans die ik gezien heb was in de tweede helft. Dat hij hem zo met een stuit langs de kruising...
Ja, modern was dat.
Dat was echt een grote kans. Het was gewoon technisch fout. Alleen, ik zie Van Persie ook met zijn persconferentie ook altijd. Hij had ook tegen Go Ahead, was het ook fantastisch geweest. 70% bal
weer. Nou ja, dat is wel een ding. De perceptie tussen de club en de volgers CQ supporters lijken niet helemaal overeen te komen.
Nee, maar als ik Van Persie iets zou willen aanraden, is dat je je daar niet aan moet gaan ergeren. En dat doet hij natuurlijk heel duidelijk wel.
Zullen we even naar die ergernis luisteren? Ja. Van Robin van Persie. Hij kwam even terug op de wedstrijd van vorige week tegen Go Ahead.
En iedere wedstrijd heeft zijn eigen verhaal. Go Ahead Eagles ook. Sommige meningen overigens deel ik niet. Met die ik voorbij heb zien komen over die wedstrijd. Want ik heb het zelf niet zo negatief ervaren als de meeste van jullie. Als je 75% de bal hebt in die wedstrijd tegen een man minder. Je creëert 30 doelpogingen waarvan de 8 op doel Je raakt de paal, je raakt de lat. Dan kun je niet spreken van een slechte wedstrijd vanuit onze kant. Dan kun je wel spreken van een stukje pech. Maar dan win je die wedstrijd verdiend. Je geeft geen doelpoging op het doel weg in die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En dan vind ik het wel bijzonder als ik dan sommige commentaren teruglees. Maar dat is ook weer het mooie aan voetbal. Want iedereen die heeft zijn recht op zijn eigen mening. En die heb ik ook gedeeld met jullie.
Yes, dankjewel. Nog eens een mooie.
Fijne avond.
Trainers vinden het ook altijd fijn als spelers meedenken. Zeggen ze ook altijd.
Ja, ik moet wel lachen.
Maar zijn lichaamshouding komt niet helemaal overeen met wat hij zegt. Want hij zegt aan de ene kant, iedereen mag zijn mening hebben, maar mij helemaal niet uit. Nee, en vervolgens loopt hij boos weg.
Ja. Maar, ik weet niet of hij hier boos was.
Nou ja, geïrriteerd.
Hij wilde nog even een statement.
Geïrriteerd was hij natuurlijk wel. Maar ja, ik vond het ook opmerkelijk dat hij dan zegt van ja, we hadden 75% balbezit tegen een man minder. Ja, dat lijkt me nogal logisch, toch? Ja. Dat is een hele rare redenering, want natuurlijk heb je 75% balbezit tegen een man minder.
En het was tegen Go Ahead, hè? Ook een club in mineur in de
onderkant
van de
2026 nog niet één goede wedstrijd gespeeld, Feyenoord. In het nieuwe jaar nog niet één goede wedstrijd. Alleen maar hele slechte wedstrijden. Ik heb zelfs niet een aardige wedstrijd gezien voor Feyenoord. En dat is wat het probleem is. Ik weet ook niet, wat wil hij nou met het elftal? Als je de wedstrijd tegen Telstar neemt. Wat spelen we nou? Spelen we pressie? Of laten we ons zien? Het is een beetje van alles.
Maar
wat?
Dennis, hoe kan het dan dat verschil in beleving zo verschilt tussen Van Persie en wij?
Nou, we zagen ook een tweetje inderdaad, hè, van Sunday evening job done. Ja, dat voelt een beetje gek als je inderdaad zo net aan het einde van die wedstrijd nog misschien wel gelijk had kunnen spelen. Telstar kreeg nog twee hele grote kansen.
Dat was een social media post van Feyenoord zelf.
Van Feyenoord zelf, ja. Inderdaad. Ja, dat voelt dan een beetje, terwijl je in het stadion echt wel een beetje ook wel denkt van ja, er had wel veel meer in gezeten. Dan alleen maar een 2-1 inderdaad. Want je kreeg in die eerste helft wel echt wel aardig wat kansen, vond ik. Telstar trouwens ook. Maar als je dan, ik denk als ik het, maar dat is puur invulling vanuit mijn kant. Als ik vanuit Van Persie kijk en die denk, we komen uit een hele moeilijke fase. Ja, en we spelen misschien niet het voetbal wat iedereen graag wil zien. Maar we winnen nu wel die wedstrijden. Dan moet je ook wel weer resultaten gaan boeken om uiteindelijk ook wel weer dat vertrouwen enigszins weer terug te kunnen krijgen.
Dat snap ik wel, maar hij vindt het voetbal ook beter dan dat ze
ik vond trouwens
vinden.
Gisteren, ik vond het eerste helft trouwens gisteren helemaal niet zo heel niet. Slecht, nee, hoor. Want Harry zegt het was de slechtste wedstrijd van het seizoen, dat vond ik eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Het kan natuurlijk ook zijn omdat Telstar best wel defensief ook speelt, dat ze denken we gaan iets meer naar achteren, dat als ze die bal krijgen om eroverheen te kunnen leggen en de diepte te kunnen kiezen. Wat we bijvoorbeeld met Valente en Bos ook zagen. Dus dat zou ook nog wel kunnen, dat het idee erachter was.
Maar jullie zijn bang waren dat Telstar, die kunnen zeker met Koeman er best wel makkelijk doorheen spelen.
Ja,
dus
precies.
Dan gaan ze liever ietsje terug. En dan speelden ze iets op de reactie. Ik vond dat de eerste helft ook nog wel meevallen. Maar de realiteit is natuurlijk ook. En dat, kijk, dat gedeelte snap ik wel van Persie. Ze staan gewoon 5 punten los.
Ja.
En op de positie die er natuurlijk uiteindelijk toe doet. En worden geen kampioen, is allemaal waar. Maar als je bij de eerste twee eindigt, dan heb je uiteindelijk een goed seizoen gehad.
Maar dan volgt de vraag, Sjoerd, ga je met dit voetbal tweede worden?
Nee, maar die vraag is terecht. Dus het voetbal is niet goed genoeg. Ik snap ook niet dat hij dat camoufleert. Want hij kan toch prima zeggen, jongens, er valt nog van alles op aan te merken. Maar we trekken hem over de streep. Dat is een goed teken. Dan gaan we straks vanzelf wel weer beter voetballen. Precies. Maar hij doet net alsof ze goed voetballen. En dat is natuurlijk niet waar.
Dan zie je het grote verschil tussen Bos en Van Persie. Als je ziet hoe ontevreden
je
Bos is.
Je bedoelt nu Peter Bos van PSV.
Peter Bos van PSV. Die dan tegen Heerenveen 3-1 wint. Die geven even gas in de tweede helft. Een zeer ontevreden coach zie je daar staan. Die veel beter voetballen. Maar hij legt die lat veel hoger.
Ja.
Die lat wordt nou zo vreselijk laag gelegd. Zelfs bij jullie, hoor ik. Want jullie vonden de eerste helft nog goed. Dat was alleen maar het eerste kwartier, hoor. Daarna was het gewoon Telstar.
Volgens mij scoorden ze daarna toch 2 keer ook, Harry. Ze stonden toch eerst achter. Daarna kwamen toch pas ook nog die 2 goals.
Daar gaat het niet om. Ik kijk naar het veldspel. Ja, nou kijk je naar de wat er gebeurt. En dat is een enorme blunder van Koeman die ze weer in het zadel hielp.
Die 1-1, maar ja. Die 2-1 was een goede aanval.
Prima,
goede goal.
Natuurlijk. En daar Ueda, die totaal uit vorm is, deed daar. Ja. Dat is een enige goede actie. Hè, ja. Dat hij de bal goed vrijmaakte, geeft hem mee, waardoor de boel open lag.
Wel een worsteling aan het worden, hè, die Ueda.
Dat is ongelooflijk. Ja. Dat is bijna een soort Jurgensen verhaal aan het worden op deze manier. He, weet je nog dat die Jurgens die scoorde aan de lopende band, alles liep. En opeens scoorde hij niet meer, want 10 wedstrijden bij Feyenoord 1 in de spits. Hoe kan dat nou in de Eredivisie? Dat is onmogelijk.
Ja.
Het is een mysterie en het is niet de meest extraverte jongen. Dus ik denk niet dat hij helemaal gaat uitleggen hoe dat komt. Het blijft een beetje gissen.
Er zat trouwens wel een gigant op de tribune.
Shigiona.
Ja, want dat was een speler, hè?
Ja, absoluut. Een van de betere middenvelders die Feyenoord misschien wel heeft gehad. In de tombola, Dennis, van de linksbuitenpositie werd gisteren het loodje getrokken van Jordan Bos.
Ja.
Wat zegt dat over de andere opties?
Nou, dat Van Persie daar blijkbaar niet tevreden over is. En dat is op zich best wel opmerkelijk. Hè? Als je een hoop geld betaalt, Borges heeft daar natuurlijk gespeeld. We hebben Sauer gezien, Sliti gezien. Nou, Bos, ik vond dat Bos het nog best wel aardig invulde ook aan die
linkerkant. Twee assists.
Waar is Sauer gebleven?
Ja, die zat niet bij de selectie. Ja,
niet fit?
Niet fit.
Maar dan zeggen ze tegenwoordig is Feyenoord niet beschikbaar.
Ja. Nee, precies. Er zijn er verder geen verklaring voor. Nee, nee. Dan doen ze net of hij niet geblesseerd is, maar dat hij niet fit is.
Ik weet niet wat je er precies van moet denken.
Nou ja, het lijkt op een soort camouflage techniek, omdat er natuurlijk zoveel blessures zijn dat ze het een beetje proberen te bagatelliseren. Maar ik vind Sauer, in relatie ook weer tot Sterling, dit is een jongen die zich al dit seizoen op zijn minst had moeten ontwikkelen. En het tegenovergestelde is het verhaal. Maar
toch denk ik wel, als je komt van een linksbuiten als Peixão, die hier was, dan kun je ook niet van Sauer ook gelijk verwachten dat hij dat ook maar invult. Alleen het is nu best wel een soort tombola, noemde jij het.
Dat ben ik met je eens. Maar Sauer had prima 30-40% van alle wedstrijden kunnen spelen.
Zeker.
En het is, nou, vraag maar welke trainer dan ook in de Eredivisie, die zeggen allemaal, Sauer, dat is echt een interessante speler.
Ja. En heeft hij bij NAC gezien natuurlijk ook.
En hij wordt alleen maar minder. Ja. Dat is natuurlijk wel.
Waarom werd Bos in de rust gewisseld?
Van Persie zei daarover dat hij was leeg, gaf hij zelf ook aan. En hij had vlak voor rust, meen ik, best wel een vervelende buitenpartij waar hij nog eventjes bij bleef liggen. Ja, dus natuurlijk ook wel, hij was voor, hij was achter, hij was eigenlijk overal wel terug te vinden. Dus ik denk dat die combinatie. Ja.
Maar heeft hij dan ook, een lange blessure gehad dan of zo? Hoe kan je nou leeg zijn na 3 kwartier?
Ja. Ja.
Dat is toch krankzinnig?
Maar we zien het toch wel vaker ook, Harry, dat in de tweede fase van de tweede helft dat de spelers sowieso conditioneel minder worden.
Na 3 kwartier tegen Telstar. Na 3 kwartier tegen Telstar ben je leeg.
Nee, weet ik. Ja. Maar
is toch te gek voor
woorden. Je ziet bij sommige clubs zie je dat inderdaad.
Zeker.
Maar kijk even naar NEC hoe fit die zijn.
Overigens Ahmed Hodžić ook halverwege
die was ziek geweest.
Die was ziek geweest.
Dat is dan nog hè, als je griep of weet ik van wat gaat.
En ook niet heel fijn in de wedstrijd.
En Sint Juste, dat zag er niet fijn uit toen hij eruit moest, want hij wilde niet.
Ja.
Maar gelukkig worden er dan toch naar de medici geluisterd en niet naar de voetballers.
Nou, wij dachten wel even toen we van het veld
deze keer wel. Wat bedoel je te zeggen met deze keer wel?
Ja, we hebben toch het geval Riet gehad.
Ja.
Nou, dat is een vrij duidelijk geval van een enorme blunder geweest.
Ja. Ja, en ik zou je willen verzoeken dan nu even naar Gijs Smal te luisteren. Die speelde gisteren weer als linksback. En als je naar hem luistert, heb je toch ook het idee dat er met hem zo nu en dan wel een risico genomen is?
Nee, ik had een hijskraan nodig om uit bed te komen en mijn auto weer ingetild te worden. Dat ging allemaal niet vanzelf. Ik heb denk ik ook wedstrijd of 4 gespeeld dat ik eigenlijk niet kon sprinten. Ik had gewoon last met het heffen van mijn been. En dat is vrij belangrijk met lopen. Dus, maar dat gaat nu een stuk beter. Ik heb nog steeds af en toe wel wat pijn, maar het is controleerbaar. En dat is uiteindelijk het belangrijkste.
Ja, je vertelt het lachend, maar ook gezien de leeftijd die je hebt. Kijk, spelers die nog net al wat ouder zijn, daar ken ik deze verhalen van. Dat je eigenlijk echt met pijn speelt. Maar...
Ja, noem je me nou oud?
Nee, juist niet. Oh, juist niet. Maar de klachten die je beschrijft horen bij iemand die al doorgaans wel iets ouder is. Dus ik schrik er ook. Je vertelt dat lachend, maar het is ook iets, denk ik, als topsporter waar je er ook een beetje van schrikt misschien?
Nou, je hoopt natuurlijk altijd pijnvrij te zijn, maar topsporter hoort ook een beetje op dat randje spelen. En ik ben er gewoon te lang overheen gegaan. Maar dat laten we nu lekker achter me. Nu is het weer opbouwen, zo lang mogelijk pijnvrij zijn. En dan gas blijven geven.
Ja, hij zegt hier toch dat hij te lang over zijn grens is gegaan.
Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een bekend verhaal. Dat je krijgt vaak een domino effect. Hè? Als je blessures in je groep hebt, dan moet eentje net weer wat langer spelen om dat blessuregeval van die ander op te vangen. Ja. Dat is met hem denk ik gebeurd.
Hm. En je bepaalt uiteindelijk nog altijd zelf natuurlijk. Hè? Of je klaar bent voor een wedstrijd of niet. Hm. Ik bedoel... De medische staf kan zeggen wat hij wil, maar als jij zegt, ik ben er klaar voor. En voor je gevoel kan jij ook op 90% een bepaald niveau halen.
Maar is dat zo in het huidige voetbal, dat de speler het zelf bepaalt?
Het is toch niet, jongens, het is zo sterk is die Eredivisie toch niet. Hou eens op, jongens. Telstar, Go Ahead, Paxful, noem ze allemaal maar op, man. Daar moet je toch op 80% gewoon ruim van kunnen winnen.
Maar als
is dat nou zo gek wat ik nu zeg?
Nee, maar als hij ook zegt, ik heb een hijskraan nodig om uit bed te worden getakeld naar een wedstrijd. En je moet een paar dagen later weer een wedstrijd spelen. Dan moet er toch iemand eigenlijk zijn die zegt, we drukken even op de pauzeknop.
Nee, maar zelf moet hij dat natuurlijk ook goed aangeven. Want anders stellen ze echt niet op. Als jij zegt van, joh, ik moet met een hijskraan uit mijn bed gehaald worden, dan zegt zo'n trainer ook van ja, dan moeten we even voor iemand anders kiezen. Maar dat heeft hij waarschijnlijk niet gezegd.
Sjoerd bewees de VAR in optima forma zijn waarde gisteren weer eens. Bos die stond buiten spel toen hij door Alders werd gepakt.
Ja. Nou dat was in ieder geval een duidelijk geval waarin de VAR natuurlijk moet ingrijpen.
Nou ja, dat is verfrissend een keer. Ja, nee, heel
zeker.
Duidelijk.
Nou ja, mijn theorie is dat hoe minder de VAR ingrijpt, hoe beter. Dat ook de enige oplossing is om hem beter te krijgen op termijn, hè. Wegblijven, tenzij het echt niet anders kan. In dit geval kon het niet anders.
Nee.
Maar dat was de goede ingreep.
Dat is een gozer aan zijn schouders gehangen, joh. Hoe zie je het? Ja.
Dat is een domme overtreding.
Ik bedoel, hij zit heel dicht op de keeper ook. Ja, we hadden hem nog niet eens zomaar gemaakt ook.
Nee, had hem
en dan gaat gewoon hij hangen. Ik denk, hoe zie je het? Ja.
Waarom zal Sjaak Troosten nu hebben besloten om op te stappen als commissaris?
Nou ja, dat zul je hem zelf moeten vragen. Maar hij gaf wel een korte verklaring over. Er spreekt in ieder geval onvrede uit. Ja. Ook bij hemzelf. Wellicht over zijn eigen functioneren, maar ook over het functioneren als geheel. En ik ben benieuwd of het een soort eerste poppetje is of dat het hierbij blijft.
Wat denk jij? Gaan er meer nu komen?
Nou, ik vind de timing vooral opmerkelijk, omdat zijn termijn na deze week af zou lopen. Dus als je dan nu inderdaad zegt van ik stop per direct, omdat ik... De ene reden is ik wil meer tijd privé hebben. En de andere kant van ja, de afgelopen 2 jaar is niet geworden wat ik ervan had verwacht. Daar ben ik dus mede debet aan.
Maar hij stopt feitelijk 1 week eerder.
Ja, maar dat is wat ik dus wel opmerkelijk hier... Ja, dat vind ik ook wel. Ja, want je zegt eigenlijk ook hiermee van ja, ik ben dus als lid van de RVC ook medeverantwoordelijk dus voor het technische beleid. Ja, daar ben ik dus ook medeverantwoordelijk voor. Waarmee die dus eigenlijk ook de kloezen best wel een beetje, vind ik, in een vervelende hoek drukt. Want er is natuurlijk de afgelopen 2 jaar, als je daarover gaat kijken, Arne Slot is weggegaan. Er lag een blauwdruk om uiteindelijk jarenlang op verder te gaan. Feyenoord kwam met Brian Prieske. Nou, de trainer moest vervangen worden. We hebben natuurlijk wel gezien dat er aan de ene kant veel verkopen zijn gedaan. Dat Feyenoord veel geld heeft binnengehaald. En aan de andere kant ook wel heel veel spelers weer binnen zijn gehaald. Die tot nu toe veel geld hebben gekost, maar niet hebben gebracht wat ze daarvan
hadden verwacht.
Ja, dus dat is dan wel, vind ik dan wel opmerkelijk. Dan heb je dus ook nog, als we het gelijk helemaal wat breder trekken, want je noemt zijn er dan nog meer. Toon van Bodegom is dan president-commissaris. Die is uiteindelijk ook mede daarvoor verantwoordelijk als president-commissaris. Die heeft nog een jaartermijn. Zou, als je je oor te luisteren legt, dan hoor je dat hij wel open zou staan voor een derde termijn. Wat dan wel weer heel lastig is, omdat je dan de statuten weer open moet gaan breken. Omdat je dat allemaal moet gaan aanpassen. En het ook niet voor niets is dat er ooit is gezegd, we houden het bij 2 termijnen. Omdat het voor een bedrijf ook wel eens goed kan zijn om een andere wind daarin te laten waaien.
Maar hoe dan ook, Troost moet nu wel worden vervangen. Hoe belangrijk is dat wel een voetbalpersoon wordt binnen zo'n raad van commissarissen?
Ja, uiteraard is dat belangrijk.
Maar vind het maar eens.
Maar die zijn inderdaad vaak moeilijk te vinden, omdat het is geen dik betaalde baan. Hè.
Het is kun je uitleggen waarom het belangrijk is eigenlijk?
Ja, het is het klankbord van het hele technische bedrijf, maar ook de waakhond van het technisch bedrijf, zeg maar zeggen. Uiteindelijk moet die technisch commissaris moet beoordelen, functioneert iedereen op de manier zoals het moet? Ja. En moet daar uiteindelijk ook rapport over uitbrengen. Dat is een vrij cruciale functie. En dan moet je wel natuurlijk verstand van voetbal hebben. Ja, precies. En ook van de voetbalwereld. Dus niet alleen gevoetbald hebben, maar ook een beetje weten hoe de hazen lopen.
Ja, precies. Dat. Je kunt bij de ABN AMRO of Rabobank of weet ik wat iemand weghalen die misschien heel goed is in zijn werk. Maar als die inderdaad geen voetbal-know-how heeft, dan is dat zeker in deze functie denk ik wel heel erg lastig.
En veel clubs hebben daar moeite mee om die positie ingevuld te krijgen. Omdat het is ook geen fulltime baan. Hè? Je krijgt er wel een vergoeding voor meestal. Niet bij alle clubs trouwens. Dus vind maar eens iemand die ook weer niet te oud is. Hè? Want je wil ook iemand die nog een soort van in de moderne tijd staat.
Nou, het zijn vaak wel wat mannen op leeftijd.
Ja.
Harry?
Ja, nee, ik heb er geen tijd voor. Dat is net als met stadion. En
hoezo heb jij geen tijd?
Nee. Het is net als met het nieuwe stadion en dit soort dingen. Ja, ik sta daar zo ver vandaan. Ik kijk alleen naar wat er op het veld gebeurt. Hè. Ik ben niet zo geïnteresseerd in wat er op managementniveau gebeurt. Ik weet ook helemaal niet wat ze doen. Zo'n raad van commissarissen. Ja, hoe krijgen ze er informatie en zo, weet ik veel. Staan ze bij de training te kijken? Ik heb geen idee.
Ja, maar je mede beoordelen of als ze borgers halen of dat wel 9 miljoen waard is.
Ja.
Maar je moet dan wel gaan kijken als je gaat kijken naar een opvolger inderdaad. Als je iemand die voetbalverstand heeft, bestuurlijke ervaring heeft. Het zijn best wel wat boxjes die je af moet tikken. Als je gewoon eens namen opgooit. Hè, dit is niet iemand die je hoort of weet ik wat. Ja, dan zou ik misschien denken, misschien Henk van Stee. Hè, die heeft al die dingen. Heeft een verleden ook bij de club. Ik weet niet of hij ervoor open staat.
Is hij niet te veel Spartaan?
Ja, hij heeft toch ook een verleden bij Feyenoord.
Wel. Maar dat is het moeilijkste wat er is. Een speler ergens kopen voor een 7, 8 miljoen, weet ik veel. Ja. En dan maar hopen dat het goed wordt. Dat is het moeilijkste wat er is. Er zijn veel mislukkingen, maar er zijn af en toe ook dingen die goed vallen.
Het lastige is nu ook hiermee, hè, omdat hij nu inderdaad een week voor het einde van zijn termijn zegt van ja, ik ben daar mede debet aan, hè, richting de Kloeze. En ook met Van Bodegom. Omdat er nu best wel wat dossiers natuurlijk ook liggen, hè, die afgehandeld moeten worden. Eenwording uitkopen van de vrienden van Feyenoord. Dus timing is opmerkelijk.
Maar dat is niet voor de technisch commissaris. Hè?
Nee, maar het is wel opmerkelijk dat je nu hiermee een signaal geeft naar je algemeen en ook technisch directeur.
Met alles wat er op stapel staat. Er is ons gisteren een Rotterdammer ontvallen. Ja. een Feyenoord supporter, maar ook Excelsior supporter.
Nee, ik heb een heel
misschien
mooi
nog wel meer.
Ik heb een heel mooi interview gelezen van
Coach Postema.
Ja, in 1991 is dat, in de Voetbal International stond dat. En dan gaf hij zijn liefde voor Excelsior. En ook de enorme kritische blik op wat er met die club zou moeten gebeuren. En ook met Sparta. En had ze echt van, hij had ze eigenlijk een beetje opgegeven. Hij zegt, Sparta en SVV moeten gaan fuseren, want dit kan zo niet lang. Bij Excelsior zaten 700 mensen. Die moeten kennen beter naar het hoogste amateurvoetbal gaan en een beetje klein betalen en zo.
Een verhaal van 35 jaar geleden
papier,
wel.
Ja. Weet je wel. En als je ziet hoe dat veranderd is. Sparta is een prima eredivisieclub. Excelsior, die is een beetje in de heen en weer zit hij al jaren.
Ja. Dus een mooie spandoek gisteren voor Koos ook in het Feyenoordstadion. Ik vind het altijd fascinerend knap hoe snel zoiets wordt geproduceerd.
Prachtig, ja.
Echt heel snel gedaan.
Schitterende stem had hij ook.
Nou, hè. Voorbeeld voor velen. 5 jaar hier bij Rijnmond ook gewerkt als presentator. Koos Postema op de radio.
Maar het was een Excelsior, man. Hè? Iedereen denkt dat het een Feyenoord is. Maar het is, hij ging met zijn broers naar Excelsior toen hij jong was.
Ja.
En daar is hij mee gestopt toen toen zo slecht ging eigenlijk in de jaren 90, zeg maar.
Ja. Na 7 wedstrijden zonder nederlaag verloor Sparta weer eens een competitiewedstrijd met 3-1 op bezoek bij AZ. Voelde het onnodig?
Ja. Ja, ik vond het een hele gelijkwaardige pot eigenlijk. Hè. En alleen hadden ze bij AZ hadden ze een heel goed bankie.
Ja, dat maakte het grote verschil.
Er kwamen even een paar goede spelers binnen.
Mijnans,
Smits. Ja, die Mijnans. Ik zit trouwens in Santos te kijken van Sparta. Hè. Dat is een prachtige speler, kan dat worden. Maar die zou eens op die Mijnans moeten letten. Dat is het verschil tussen hem en Mijnans. Die Mijnans die is altijd bezig. Kan ik ergens een goal maken? Altijd onderweg. Altijd aan. Weet je wel? En ook zijn middenveldspel doet hij natuurlijk als verbindingsspeler. Santos is nu alleen nog maar verbindingsspeler. En die zal dat ook moeten gaan leren, wil die de volgende stappen gaan maken. Hij moet gewoon goals gaan maken voor Sparta. En dan, want anders ben je volledig afhankelijk van je spits. En dat schiet niet op.
Trainer Mauri Steijn, of er meer ingezeten had gisteren in Alkmaar.
Ja, dat denk ik wel. Als je de hele wedstrijd tegen elkaar, of de hele wedstrijd bekijkt, denk ik dat we te weinig hebben gekregen. Ik denk dat we zeker in die eerste helft heel goed gespeeld hebben. Met Martins Indië, met Mito, 2 grote kansen. En tweede helft was het denk ik meer gelijk op. En eigenlijk de eerste beste grote kans van AZ, die vliegen binnen. Nou, dan wordt het 2-0, gooi slotoffensief eruit. Nou, dan mis je de kans op 2-2. Verlies je met 3-1. Ik denk dat we meer verdiend hadden, maar ook deze zitten er wel eens tussen.
Ja, een paar minuten voor tijd maakte Milan Sonneveld de aansluitingstreffer. Dat deed hij geloof ik een soort van met zijn schouder.
Voor mij schampte hij hem hoor. Maar wat
dat was wel een geweldige bal.
Ja. Maar hij had 2 momenten. Hè. Dat was technische momenten. Hè. Hij kreeg een keer een bal in het centrum. En die nam die allebei niet goed aan. Want dat zijn wel momenten waardoor ze gelijk hadden moeten kunnen spelen.
Ja. Ja.
En dat was wel jammer. En ik zat er ook net naar Martens, zag ik een foto voorbij komen. Dat was wel zijn zwakste wedstrijd hoor, tegen AZ. Die heb ook bij beide tegendoelpunten slap, niet fel genoeg en zo. Dit was echt een. Hij werd ook gewisseld natuurlijk. Ja.
En Young, daar geven we hoog over op. Maar bij die 3-1, wat staat hij te doen bij Parrot?
Ik vond bij die tegengoals dat er sowieso wat meer gedaan had kunnen worden. Als je alleen ook kijkt naar die van Mijnans, die zo de dwars doorheen loopt, staan allemaal spelers van Sparta niet op te letten.
En Martins Indië die bij die derde goal gaat onder de bal
ook,
door.
Dat was ook slecht.
Overigens vond ik dat hij met Zonneveld en Laurens op het laatst. Dat is natuurlijk wel een wapen.
Ja,
de Twin Towers. Ja. Dus je hoeft ze er alleen maar in te gooien, die ballen.
Ja, heerlijk.
Ja.
Het is moeilijk verdedigen hoor, als je 2 van die lantaarnpalen hebt staan. Dat is echt lastig.
Zou het een optie zijn om met de beide te beginnen?
Ja, dat werkt vaak weer niet juist. Het is wel, ik zou het ook niet doen als coach. Ik zou het altijd. Je moet namelijk iets kunnen veranderen. Hè? Dus je hebt je normale speelwijze. En als dat dan vastloopt of wat voor reden dan, dan moet je in kunnen grijpen en dan moet er iets kunnen veranderen.
Ja. Al met al, Sparta de afgelopen maanden wat boven haar stand geleefd.
Ja, maar dat is prima, toch?
Ja,
ze hebben reëel gezien is het een ploeg voor in het midden ongeveer van de Eredivisie. En als het dan een dubbeltje een aantal keren de goede kant valt, en dat viel het best wel vaak. Ja, dan sta je op een prachtige plek en dat doen ze nog steeds, toch?
Ja.
En dan zit inderdaad, wat Steijn zegt, is denk ik terecht. Dan zit zo'n wedstrijd ook een keer tussen. Ik vond het ook niet zwaar onverdiend, hoor. Door Smit en Mijnans. Maar zie je wel verschillende kwaliteiten.
Welke ploeg hebben nou een betere selectie dan Sparta, die onder hun staan? Misschien Twente, staat er nog net onder?
Twente staat nu vijfde.
Bedoel, er zijn toch niet zoveel ploegen die een betere selectie hebben dan Sparta? Het is alleen, ze hebben dat. Het gaat dan om begroting, hè? Dan zeggen ze dan. Ja. Ja. Nou ja, dan hebben ze wat slimmer ingekocht bij Sparta dan andere clubs.
Sjoerd, ik zag jij gisterochtend zitten bij ESPN naast Frans van Zeumeren, eigenaar. Is hij ook voorzitter van FC Utrecht?
Nee,
in ieder geval
grote
aandeelhouder. Als je naar hem kijkt en luistert, denk je dan dat hij Mauri Steijn naar FC Utrecht gaat halen?
Nou, het grappige was dat hij legde eigenlijk alle opties een beetje op tafel voor FC Utrecht. En dat ging van Stijn naar Ricky Kruis, naar Correa, naar wie werd nog meer genoemd? Danny Buijs.
Ja.
Dat vond ik wel grappig, dat die opties overwegen ze allemaal. Hè? Maar dat zijn natuurlijk totaal verschillende trainers. Dus je kunt wel zeggen, ja, Correa presteert bovengemiddeld goed met Telstar en Danny Buijs doet het met Fortuna, maar ze doen het allebei op een totaal andere manier.
Verschillend voetbal van heb ik jou daar.
Ja. Dus welke keuzes ze daarin gaan maken, dat is...
Ik trouwens ook niet begrijp waarom dat nou maanden moet duren om Stijn wel of niet te verlengen.
Nou, misschien wel vanwege dit.
Andere ja, weet ik wel. Nee, op Sparta kan je toch op een bepaald moment zeggen, jongens, dit is het. Ja of nee, en anders gaan we verder kijken.
Ja, waarom zou je... Stel dat Stijn zegt van, joh, ik wil het nog even afwachten. Waarom zou je dan nu daar... per se al een knoop. Je kunt best net zo goed tot april
wachten.
Omdat
je weer een andere goede trainer wil als die weggaat.
Ja, maar dat kan toch in april ook nog wel?
Nou ja, het schiet wel op natuurlijk. Hè? Want andere goede trainers die zijn ook bezig om... Ik hoorde naar Rick Kruis vallen. Nou, dat zou een hartstikke mooie opvolger zijn voor Stijn, denk ik. Weet je wel? Dat is een goede, ook heb ik in het Rotterdamse gevoetbal.
Ik denk dat hij ook wel graag naar Utrecht wil.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar Stijn, nou, we hebben het over Stijn. Hij zit in het rijtje Stijn.
Ja,
en zij gaan misschien voor ervaring meer. Iets meer ervaring. Maar Rick Kruis is een geweldige trainer. Dat wordt echt een grote trainer.
Er komt een carouselletje op gang. Dat is duidelijk.
Ja. Niet bij Excelsior. Die zitten goed met Ruben Nijl. Excelsior verloor wel voor de tweede keer op rij. 2-1 bij Fortuna. Ja, een beetje dezelfde vraag. Maar had daar niet meer in gezeten?
Ja. Nou ja, je krijgt natuurlijk een waanzinnige strafschop tegen.
Ja, zullen we het er maar even over hebben?
De ellende natuurlijk mee begonnen.
Sjoerd. Dat is dus precies het voorbeeld van hoe het niet moet met die VAR.
Ja.
Blijf gewoon weg bij die situatie. Er is geen haan die er naar kraait als die penalty niet wordt gegeven. Hè, dan gaat het spel gewoon weer door. Maar die VAR, die wil ze er altijd maar mee blijven bemoeien. Die zitten in dat VAR-centrum met 380 schermen.
Ja.
En die voelen zich dan iedere keer verplicht om iedere situatie tot op de millimeter te gaan terugkijken. Blijf weg. Niemand zit er te wachten op die VAR in zo'n situatie.
Maar ook even gewoon de regel aan zich. De regel was, als die via je eigen lichaam op je hand komt, dan is
het nog
geen hands.
Ja. Dat maakte het nog gekker.
Nee.
Maar zelfs als dat niet was gebeurd, waarom moet dat per se een penalty zijn? Dat is toch geen we hebben ooit afgesproken. Clear and obvious mistakes.
Ja.
Dat is dit toch niet?
Maar ze willen ook een beetje af. Hè, inderdaad. Ja. Want ze zeggen ook inderdaad van dit is dan inderdaad... Het is niet een fout van hoe het nu is gegaan. Maar ze willen wel een beetje af van, zoals ze dit noemen, soft penalties. Ja. Dan hadden we eigenlijk gewoon niet moeten geven.
Maar wie heeft die regels verzonnen? Want ze zeggen altijd, we hebben afgesproken. Ja, de scheidsrechters hebben dat afgesproken.
Ja, tijdens het trainingskamp op Texel. Ja, tijdens de winterstop hebben ze bedacht.
Die KNVB moet nou eens eigenlijk gaan ingrijpen. Er moet een voetballer naast gezet worden bij die VAR. Dat moet je nou eens met volgend seizoen mee
beginnen. Ben je daar wel voor beschikbaar?
Tuurlijk. Elke oud-voetballer is daarvoor beschikbaar.
Dat
en dat moet je sowieso...
Helemaal niet,
nee, maar serieus, dat moet je gaan testen. En die moet je zelfs nog doorslaan.
Krijg je nog een mening erbij.
Nee, maar
Je zit met z'n zes allemaal meningen te geven over die ene hensbal.
Ja, maar
dat gaat beter, denk ik.
Heracles gaat degraderen door zo'n hensbal. Omdat er ergens op een punt 16 iemand een bal tegen iemand zijn elleboog schiet.
Met Van der Kust.
Tegen NAC.
Maar
dan zeggen voetballer, als die daarna ziet, joh, dat is geen penalty.
Maar daar was het probleem. Mak die al gefloten had.
Ja.
Het gekke is ook, er zit ook nog een verschil in, dat de UEFA... Nou, bij de UEFA is het zo dat iedere bal tegen een arm is hands. De FIFA is dat weer niet. KNVB zit weer meer op die FIFA-lijn. En dan krijg je ook weer een beetje...
Geen touw vast te komen.
Je moet de regels nooit aan scheidsrechters overlaten. Daar moet je mee beginnen.
Wordt op zichzelf voorgesteld.
Ja. Maar hij moet alleen maar handhaven. Wij, de voetballers geven de regels. De scheidsrechters handhaven.
Nou, Joksi scoorde na een combinatie met Van Duinen. Is die nou doeltreffender als nummer 10 of als spits? Want hij stopt toen.
Wie?
Nou, Joks.
Dat maakt niet uit. De jongen heeft het gevoel om een goal te maken.
Ja.
Dus dat kan,
maar hij lijkt als team meer in positie
te komen. Als je hem van links laat spelen, gaat hij ook af en toe een goal maken. Ga je hem rechts half zetten, gaat hij ook. Dat zit in zo'n gozer. Mm. Sommige spelers hebben dat, sommige spelers leren het nooit.
Nou, was een beetje type Harry, hè?
Praat hij ook zoveel?
Ook al.
Hij praat minder, gelukkig. Nee, maar hij heeft een geweldig gevoel om op tijd, precies op het goede moment, op de goede positie voor de goal te komen.
Ja. Nou, Joks, over de tweede nederlaag op rij en wat dat allemaal deed.
Ja, ongelooflijk slecht gevoel. Het is toch een slechte week van ons. Wat ik al zei, 1-0 voor tegen AZ, waarin je jezelf eigenlijk al misschien meer moet belonen. Niks aan de hand tot de 91ste minuut. Hier sta je 1-0 achter, 2-0 achter in vertekend scorebeeld van de wedstrijd, denk ik. Ik denk niet dat zij recht op hadden dat zij 2-0 voor stonden tegen ons. En uiteindelijk heb je gewoon niks en dat is zuur, heel zuur. Maar ja, dat is schouders eronder en we gaan door, want we hebben gewoon 26 punten. We staan er goed voor. Nog 10 wedstrijden, 9 punten halen. En dan een mooi seizoen afsluiten.
Ja, Excelsior staat 14e op 4 punten van plek 16. Wat is er met Nadje aan de hand?
Ook 3 achter plek 11, hè? Om het helemaal bij elkaar te houden.
Mister glas half vol.
Ja, nu niet meer. Maar, nee, Natje die zat niet bij de selectie vanwege disciplinaire redenen. Dat is natuurlijk een heel ruim begrip. Maar als jij inderdaad afspraken maakt met mensen van de club, met mensen van de staf, en je komt je afspraken niet na. Ja, dan komt er een keer een moment dat je daarvoor bestraft gaat worden.
Okay. Was dit eenmalig? Of?
Het zou zomaar eens kunnen dat nog wel eventjes duurt.
Dat is wel een probleem dan. Je wordt natuurlijk gehuurd van Feyenoord.
Ja.
Dan zit Feyenoord er dadelijk mee.
Ja. Ja, hij heeft nog 2 jaar contract hierna, dus...
Technisch directeur Niels van Duinen staat op het punt, Sjoerd, om naar AZ te gaan. Hoe logisch is die stap?
Daar ligt natuurlijk wel op zich een mooie kans. En ja. Van Excelsior naar AZ is natuurlijk een stap vooruit qua grootte van club. Hij komt niet in een gespreid bedje, want hij moet grote schoenen vullen met Max Huibers, die dat natuurlijk 10 jaar lang gedaan heeft. Maar er staat wel een geweldige organisatie, een geweldige jeugdopleiding. Mm-hmm. Dus dat lijkt mij voor, zeker voor iemand van zijn leeftijd, een prachtige job.
We moeten het hier wel laten. Je hebt niet zoveel ook, hè? Je hebt niet zoveel keuze.
Dat klopt. Oké.
Bij Excelsior...
Stoppen. Nee, sorry. Dankjewel, Sjoerd. Ik moest wel ja zeggen. Ze zijn hier zo verschrikkelijk streng. Okay. Dennis, bedankt. Sjoerd, weer tot de volgende keer. Harry,
yes.
Tot bij de Raad van Commissarissen van Feyenoord. We zijn er woensdag met de Sparta Podcast en vrijdag weer met FC Rijnmond. Graag tot dan. En een goede week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co. Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.